als het bitters in het zomerveld. Fluiten duizend fouten op het speelveld.
En dat was de Vlaamse zanger Pieter Embrechts, Zomernachten. Het staat op zijn album Onderwoud, dat een tijdje terug verscheen. En op dat album, en dat wil ik zeer in uw aandacht aanbevelen, staat ook een versie van In the Neighborhood van Tom Waits. Hij bezingt in zijn versie de Antwerpse wijk Borgerhout.
Dit is de Taalstaat.
We ontvangen in dit uur van de Taalstaat cabaretier Steven Brunswijk. Zijn voorstelling gaat komende donderdag in première, zijn nieuwe voorstelling. René Appel analyseert straks de TNA van een dame die deze week moeder werd.
En er is één persoon waar ik natuurlijk ongelooflijk dankbaar aan ben, voor ben, mee ben.
Carice van Houten. Achter het taalloket zit Liedeke Roos van Onze Taal. En natuurlijk is er weer een mooi betoog. En deze week is dat een betoog van Roger Abrahams. Maar we beginnen met de taal van de week die achter ons ligt.
Het woord van de week.
Ja, nu de dagen alweer korter worden, dat merkte je gisteren vooral ook toen het nog ging regenen ook, laat Tom den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, zijn licht schijnen over de nieuwe woorden die deze week tot ons kwamen. En één woord ligt hij er voor ons uit. Goedemiddag, Tom.
Goedemiddag, Jacob.
Welk woord is dat geworden?
Dat is het woord jaarlijst. Dat stond gisteren in Trouw en in de Telegraaf. En dat verwijst naar naar de Gulen-lijst. Dat is een lijst waarop namen van leerlingen zouden staan die op een Gulen-school zitten en van wie de ouders dus met Gulen zouden sympathiseren. En ook die Gulen-lijst is natuurlijk een woord dat de afgelopen week veel in het nieuws is geweest.
Mm-hmm. En hoe is dat woord jaarlijst dan precies ontstaan?
Nou ja, ik denk dat het via een persbericht de wereld ingekomen is. Ik heb inmiddels begrepen dat het fenomeen misschien niet eens bestaat. Maar het is een wat onaangenaam woord. Alsof er op mensen gejaagd wordt. Maar het is ook vooral een heel vreemd woord. Want we hadden eigenlijk al een ingeburgerd woord voor zo'n verschijnsel. Namelijk het woord jachtlijst.
Mm-hmm. En wat staat er dan op de jachtlijst?
Nou, een jachtlijst, dat is een lijst met informatie over het wild waarop gejaagd mag worden tijdens een bepaalde periode. Dus een wildlijst. Maar figuurlijk wordt zo'n jachtlijst ook wel gebruikt voor een lijst met zaken of zelfs personen die men wil opsporen. Dus eigenlijk is jachtlijst dus een beetje een overbodig woord. Maar ik denk dat het dus als een soort eufemisme is geïntroduceerd voor jachtlijst. Om de associatie met kruid en lood uit de weg te gaan wegschoffelen. Die associatie die kleeft namelijk wel aan jachtlijst.
Ja, je zegt het is een overbodig woord. Wil dat zeggen dat jaagdlijst dan ook niet zal overleven in onze taal, denk je, op de lange duur?
Nou, dat weet je nooit. Hè. Het kan best zijn dat zo'n woord uiteindelijk toch wel blijft bestaan. Als die Gulen-lijst blijven bestaan. En als ze inderdaad, als die lijst ook effect hebben voor de mensen die op die lijsten staan. Ja, dan zou zo'n woord als jaagdlijst uiteindelijk toch kunnen blijven bestaan. Maar misschien, laten we hopen dat die lijsten dus weer snel zullen verdwijnen. Dan is de kans ook heel groot dat jaagdlijst het niet zal gaan redden in onze taal.
Ton den Boon van de Dikke Vandalen, dankjewel.
De meest veelzeggende quote van de week.
De meest veelzeggende quote van deze week komt van Albert-Jan Maat, de voorzitter van LTO Nederland. Hij deed deze week een oproep aan de politiek om meer te investeren in het land- en tuinbouwonderwijs. Als het aan het kabinet ligt namelijk, dan wordt het land- en tuinbouwonderwijs ondergebracht bij de grote ROC's. En nu zijn we nog de beste op het gebied van het groene onderwijs, maar die voorsprong dreigen we kwijt te raken. En Albert-Jan Maat verwoordt dat zo.
Maar we blijven alleen de beste als we blijven excelleren. En als we zorgen dat we gelijk speelveld blijven houden. Op het moment dat onze boeren en tuinders de atletiekbaan op moeten opklompen, ze zullen hard blijven lopen, maar win je geen wedstrijd meer.
Ja, en dat is om meer redenen mooi gezegd. Ik kan me sowieso alles voorstellen bij het beeld van een boer met klompen op de atletiekbaan. Maar ook het vervolg is verrassend. Waar je zou denken, die komen niet meer vooruit, zegt Maat eigenlijk, ze lopen nog altijd hard. En dat doet me dan weer goed om te horen. Het maakt namelijk niet uit tot hoe diep je in de modder staat. Er wordt altijd hard gewerkt en zo is het maar net.
De meest nietszeggende quote van de week.
De quote waar we echt niets mee kunnen deze week is een quote van NOS-correspondent Kees Zoon in Mexico. Hij was woensdag op Radio 1 om te praten over het bezoek van Donald Trump aan de president van Mexico, Peña. En de vraag was waarom hij Trump had uitgenodigd voor een gesprek. En het antwoord was als volgt.
Ja, de officiële reden is dat de president zegt, ik voer een dialoog met echt iedereen. Officieus is het dat niemand eigenlijk weet wat Peña Nieto nu met deze ontmoeting wil.
Nou, we hebben het nog maar even opgezocht, maar volgens Van Dalen is officieus toch echt nog niet officieel. Maar als je niets weet, dan weet je in mijn ogen toch echt niets. En hoe graag ik het ook zou willen, daar kan ik weinig officieels of officieus aan vinden.
Het betoog van de week.
Het Engels verdrijft steeds meer de Nederlandse taal op onze universiteiten. Volgens een inventarisatie vorige week in de Volkskrant is dit jaar 60% van alle opleidingen op Nederlandse universiteiten in het Engels. Die constatering heeft de discussie over de taal op de universiteiten weer aangewakkerd en journalist en taalblogger Roger Abrahams mengde zich deze week in dat debat met een opiniestuk in de Volkskrant. Goedemiddag, Roger.
Goedemiddag.
Fijn dat je er bent. Je stuk is getiteld We vinden Master of Arts veel cooler dan doctorandus. En daarmee schaar jij je onder de pleiters voor het Nederlands. Kun je het eerste stuk eens voorlezen uit je betoog?
Ja, dat zal ik even doen. Een fragment. Taal is meer dan een communicatiemiddel. Taal is cultuur. Sterker, in veel landen en regio's is de lokale taal de allesbepalende cultuurdrager. Maar niet in Nederland. Wij willen ons zogenaamde koude kikkerlandje niet te groot maken. Onze taal ook niet. Laat dat maar aan die gekke Fransen over, met hun quota voor Franstalige muziek op de radio. Dat zouden wij nooit doen. Zo speciaal of leuk vinden we het Nederlands niet. Laten we eerlijk zijn, de meeste Nederlanders vinden het Engels veel beter.
Je schrijft, we willen ons koude kikkerlandje niet te groot maken. Hebben wij een minderwaardigheidscomplex als Nederlanders?
Nou, dat is misschien een groot woord, maar ik denk wel, ja, we vinden onszelf niet heel erg belangrijk. En dus willen we ook niet benadrukken dat we belangrijk zouden zijn op welke manier dan ook. En ja, ik schrijf dit omdat dat dan ook inhoudt dat we aspecten van onze cultuur, waaronder de taal, ook niet heel erg belangrijk vinden. Dus die gaan we dan ook niet verdedigen. En wat ik met dit opiniestuk heb willen duidelijk maken is eigenlijk dat dat het niet zo gek is dat universiteitsbesturen een hoop beslissingen hebben genomen die hebben geleid tot het 60% voltijd opleidingen die volledig in het Nederlands zijn komend jaar. Mm-hmm. Dat houdt verband met de algemene houding van de Nederlanders ten opzichte van de eigen taal.
Ja,
die geeft daar niet zoveel om, nou ja, dan de universiteitsbesturen ook niet.
Nee, en bovendien vinden we Engels veel beter, zeg je.
Ja, ik heb nog getwijfeld of ik daar dan cooler moest invullen of iets dergelijks. Maar nou ja, beter omdat ik noem er ook een aantal voorbeelden in mijn stuk. Een familielid die studeerde in 1999 was het volgens mij, toen de bachelor-master structuur werd ingevoerd. En daar was ze heel blij mee, omdat ze het dus heel cool vond om Master of Arts te kunnen worden. Vond ze veel leuker dan doctorandus of wat dan ook. En ja, dat vond ik helemaal niet. En ik had er ook nooit zo naar gekeken. En ja, dat vond ik gewoon heel opmerkelijk. Dus dat is me bijgebleven. Dus ik denk ja, dat meer is dan cooler. Dat het ook is als beter. Je hoort mensen wel eens zeggen, het is een fijne beknopte taal Engels. Het is veel, je kunt veel meer dingen in het Engels zeggen dan in het Nederlands. Ja. Ik denk dat je in elke taal alles kunt zeggen. Ja. Dus vind ik een rare redenering.
Laten we verder gaan in je betoog. Kun je een volgend stuk voorlezen?
Minister Bussemaker van Onderwijs liet de Volkskrant weten dat studenten er baat bij kunnen hebben om met het Engels college te krijgen, mits het niveau op orde is. Maar dat is de kwestie niet. Als docenten de Queen's English spreken, is de verdwijning van het Nederlands als voertaal op universiteiten dan wel oké? Ik vind van niet. Ik heb geen hekel aan andere talen. Integendeel, ik schrijf er een blog over vol, rogierabrams.nl. Maar er is zoveel meer dan die ene andere taal. En er zit zoveel meer in die ene eigen taal. Alleen, we vinden haar zo hartverscheurend onbelangrijk.
Hartverscheurend onbelangrijk? Word je daar emotioneel van als je denkt aan hoe er met het Nederlands wordt omgegaan?
Nou, ik ben geen janker, maar nou, er zit wel een emotionele component aan taal, denk ik. Ik denk taal, wat ik eerder schreef, taal is cultuur, taal is dan ook emotie. Taal bepaalt je identiteit, in elk geval mijn identiteit. Dus als je die dan opgeeft, dan geef je ook een stukje van jezelf op. Zo voel ik dat ook wel echt.
Ja, en daar zit zoveel meer in onze taal, schrijf je. Hoe zouden we dat zoveel meer eruit kunnen halen?
Nou, dat heb ik opgeschreven met het idee. Kijk, taal verandert, en het Nederlands ook, en dat is prima. Het Nederlands gaat lang niet verdwijnen. En er wordt wel eens geklaagd over Engelse woorden in het Nederlands. Ja, dat lijkt me niet per se iets om over te klagen. Maar weet je wel, als we alert of event gebruiken de hele tijd, nou ja, waarom ook niet? En ik wilde ook geen Nederlandse vertalingen daarvan gebruiken, want dan kom je al gauw in een soort sneuwe puristenhoek van het Nederlands. Dat is mijn bedoeling niet.
Maar hoe kun je er dan wel meer uithalen?
Nou ja, ik zou eigenlijk wel een oproep willen doen aan iedereen, en dan zeker aan mensen, bijvoorbeeld journalisten, zoals ik zelf, die veel met de taal bezig zijn, om wat minder lui te zijn. Want er zijn natuurlijk een hoop Je leest veel in het Engels, zeker als journalist. Je hoort veel.
Wees inventiever, zeg je.
Ja, wees inventiever en bedenk zelf een aantal synoniemen. Misschien komt er iets niet uit, misschien wel. Maar het is heel makkelijk en ook een beetje lui om dan meteen maar dat ene woord over te nemen dat je net hebt gehoord of gelezen en het daarbij te laten. Dat vind ik een beetje jammer.
Ten slotte, het stuk van je betoog graag.
Wie het Nederlands goed beheerst, kan daar prima een andere taal of meer bij hebben. Daarom moeten we het niet eigenhandig wegdrukken, maar juist zo breed mogelijk inzetten. Ook in de academische wereld. Ik zou het geweldig vinden als de universiteitsbesturen hier voor pal zouden staan. Als een rector zou zeggen, scheid. Wat er ook gebeurt, ik handhaaf het Nederlands als academische taal. Ik laat studenten Engelstalige studieboeken lezen als die het beste zijn. Ik richt een apart university college op waar ze zich in het Engels kunnen onderdompelen. Maar op mijn universiteit is Nederlands de voertaal. Want uiteindelijk gaat het om een culturele keuze. Kies je voor je eigen identiteit of niet?
Nou hoor ik een rector misschien nog niet zo heel snel scheid zeggen. Maar vind jij tenslotte dat universitair docenten zich meer moeten laten horen in deze discussie?
Nou, je hebt ook wel. De aanleiding was deze academische discussie waar ik niet het fijne van weet. Dus ik neem eigenlijk een standpunt in afgeleid daarvan. Maar er zijn ook. Docenten geweest, mensen van de Universiteit van Amsterdam, geloof ik, die zich hebben verenigd en het geluid willen uitdragen dat minder moet zijn met dat Engels. Onder andere omdat veel docenten geen perfect Engels spreken. We zijn opgevoed met het Nederlands, dus niemand van ons zal zo goed Engels spreken als een Engelsman of een Amerikaan, nooit in zijn leven. Dus dat is een geluid dat je wel hoort.
Dus laat vooral die universitair docenten meepraten in deze discussie.
En spring in de bres.
Spring in de bres voor het Nederlands.
Daarom.
Voor ons heb jij het betoog van de week geschreven, Roger Abrahams. Dankjewel.
Dankjewel.
De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres, taalstaat@kro.nl.
Er zijn van die zaken waar je niet over nadenkt, totdat iemand je erop attent maakt. Dat deed Reinier Lops toen hij ons benaderde met de volgende kwestie. Een i heeft 1 punt, maar vanwaar dan de uitdrukking de puntjes op de i zetten? Goedemiddag, Liedeke Roos van de taaladviesdienst van Onze Taal.
Goedemiddag.
Waarom wordt er in de uitdrukking de puntjes op de i zetten gesproken van puntjes, terwijl die i inderdaad maar 1 punt heeft?
Ja, nou van oorsprong luidde de uitdrukking de puntjes op de i's zetten. Dus met het meervoud i's. Dus het ging eigenlijk echt om de puntjes van meerdere i's. En waarschijnlijk is die meervouds s van i's in de loop der jaren weggesleten door de beginklank van zetten.
Oh ja.
Als je zegt de puntjes op de i's zetten, dan valt die s eigenlijk een beetje weg. De klanken vallen samen.
Ja, ja.
Dus daardoor komt het dat we op een gegeven moment de puntjes op de i zetten zijn gaan zeggen.
Maar zijn er veel bronnen die het hebben over de puntjes op de i's zetten?
Ja, vroeger kwam dat echt voor. En dat kunnen we zien in oude citaten die bijvoorbeeld in historische woordenboeken staan. Dus daardoor weten we het. En ook een andere bron waardoor we het weten, dat zijn andere talen. Want de uitdrukking komt in meer talen voor. Bijvoorbeeld in het Frans en in het Engels. En in het Engels zeggen ze nog steeds put the dots on the eyes. Dus echt met dat meervoud eyes.
Ja, ja, ja.
Dus dat is ook een aanwijzing.
Hoe lang zetten we al de puntjes op de i in plaats van op de i's?
Dat is lastig om precies na te gaan wanneer dat nou is begonnen. Maar wat ik wel heb kunnen vinden is dat het Woordenboek der Nederlandse Taal in 1908 al melding maakte van het enkelvoud. De uitdrukking stond toen nog vermeld met het meervoud i's. Mm-hmm. Maar er stond al bij, in de praktijk wordt ook wel i gezegd. Dus dat was in ieder geval aan het begin van de 20e eeuw al het geval.
Ja, hoe is die uitdrukking eigenlijk precies ontstaan? De puntjes op de i's zetten?
Ja, de betekenis hebben we eigenlijk nog niet behandeld. Maar dat komt van de praktijk van het schrijven met de hand. Als je schrijft met de hand, niet in blokletters, maar in schrijfletters, waarbij je de letters aan elkaar verbindt, dan schrijf je niet direct de i's met een puntje. Je maakt eerst het woord af, of de hele zin zelfs, en dan til je je hand op en ga je de puntjes zetten.
Ja.
En als je dat niet doet, dan ben je niet zo precies bezig. Maar als je het wel doet, dan ben je heel, heel precies, heel keurig bezig. Dan doe je dit goed.
Ja, en kunnen we die puntjes ook nog in andere uitdrukkingen tegenkomen tenslotte?
Wat ik wel grappig vond is dat we ook de uitdrukking tot in de puntjes verzorgd hebben.
Oh ja.
Dat eigenlijk min of meer dezelfde betekenis heeft. Maar wat dan wel weer opvallend is, dat het eigenlijk om een andere betekenis van puntjes gaat. Het gaat niet om de stipjes, zoals die op de i staan, maar om punten in de betekenis onderdelen van een geheel. Dus als je iets tot in de puntjes verzorgd hebt, dan heb je met alle onderdelen tot in de kleinste details rekening gehouden. Dat betekent dat eigenlijk.
Liedeke Roos van de taaladviesdienst van Onze Taal over de puntjes die we al dan niet op de i dan wel de i's zetten. Dankjewel.
Het was bij het vijfde biertje dat Bas ineens ging staan. En zei, jongens, ik moet weg. Ik vlieg morgen naar Milaan. Dus wij vragen naar Milaan, god wat leuk, in welk kader? Nou, gewoon, zei hij, met mijn vader. En even dacht ik nog dat ik hem niet goed had verstaan. Maar oh, wat heerlijk, riep die jong, heb je ook zo'n hechte band? Ik ga elk jaar wel een maand met mijn pa naar Griekenland. En Chris ging op survival met zijn vader in een tent. Lekker met z'n tweeën, echt een vader-zoon weekend. En Jan deed altijd stedentrips en Roos ging naar een spa. En allemaal, allemaal, allemaal met hun pa. En ik wist dus niks te zeggen en blijkbaar viel dat op. Want toen keken ze naar mij en ik zei, mijn pa hangt plankjes op. Ik heb een plankje voor de boeken, ik heb een plankje voor de plant. Ik heb een plankje voor de sleutels en een plankje voor de krant. Plankjes, zei die jong, nou ja, zeg, dat is ook niet veel. Maar steunt hij je dan wel? Ik bedoel emotioneel. Mijn vader is zo'n lieverd, soms zit ik er doorheen. Nou, dan hoef ik maar te bellen. En dan komt hij echt meteen en dan huil ik op zijn schouder. En dan wil hij alles horen. Ik zeg, mijn pa zou ook wel komen, maar die was dan wel gaan boren. Maar je hebt toch wel gesprekken, van die mooie, diep en echt. Ik zeg, nou ja, meer van kijk eens even, hangt het plankje recht. Ik heb een plankje voor de wekker, ik heb een plankje voor de chloor. Ik heb een plankje voor mijn dagboek en een plankje voor de boor. Maar Chris, zei, heeft je vader je dan wel gestimuleerd? Qua wijn en oude auto's en hoe je krap serveert. Ik mocht sturen is een Bentley, ik weet nog, ik was 6. En altijd als ik hem zie, krijg ik zo'n wijze levensles. Van wat je geeft in je leven, krijg je altijd weer terug. Ik zeg, mijn pa zei nooit te diep gaan, nooit dieper dan de plug. Maar de muziek van een Bentley die op 7000 toeren. Ik zeg, mijn vader heeft een busje om al die plankjes te vervoeren. Ik heb een plankje voor de peper, een plankje voor de nootmuskaat. Maar ook heel veel plankjes waar niets op staat.
Johan Goossens met het titelliedje van zijn cd die vlak voor de zomer verscheen. Johan Goossens, u kent hem misschien als de cabaretier die zijn inspiratie haalt uit zijn werk als docent op een ROC. Goedemiddag, mevrouw Brouwer-Keij uit Exloërveen.
Goedemiddag, meneer Span.
Mevrouw Brouwer, u bent onder meer bestuurder van een middelbare school bij u in de buurt, maar u bent ook lid van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Want welk vergeetwoord heeft u onder uw hoede genomen?
Soelaas.
En waarom juist dat woord?
Nou, er is zoveel in de wereld, zoveel groot en klein nieuws, verdriet en zorgen, dat ik dacht, we kunnen allemaal wel wat soelaas gebruiken. En het is ook een mooie klank.
Ja, het is inderdaad een mooie klank. Het betekent troost, steun, bemoediging. Maar het is ook een beetje een gek woord, want je gebruikt het volgens mij meestal in combinatie met geen. Geen soelaas, dat biedt geen soelaas.
Geen of weinig, maar ik doe dus mijn best om ook de positieve kant te belichten.
Ja, ja, de positieve kant. Dus zonder dat geen, dan is het een woord dat u zeer dierbaar is. Nou, heeft uw man ook een vergeetwoord? Hè? Welk woord is dat ook alweer?
Vernachelen.
Ja, ja, nou, dan hoop ik maar dat uw man een beetje soelaas, dat u uw man een beetje soelaas kunt bieden als hij de boer weer loopt te vernachelen. Dank u wel, mevrouw Brouwer-Keij.
Goedemiddag.
En pas goed op dat woord soelaas, hè. Nou, is er nou een vergeetwoord dat u wil adopteren, stuur dan een mailtje naar taalstaat@kronncrv.nl. We leggen het dan voor aan de beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet. En zij bepaalt of het wordt toegelaten of niet. taalstaat@kronncrv.nl.
De Taalstaat.
Aanstaande donderdag gaat de nieuwe voorstelling van cabaretier Steven Brunswijk in première. Hij wordt ook wel de Brabo-neger genoemd, omdat hij geboren is in Suriname en op zijn derde jaar naar Tilburg is gekomen. En op YouTube is hij als Brabo-neger een graag geziene gast. En dat komt vooral door dit filmpje.
We kunnen wel een crisis hebben. Gewoon betalen, denk ik. Kan ik jou wel vertellen. In Afrika hebben ze het ook moeilijk. Moet je elke nacht lopen voor water. Wat dacht je daarvan? En dan kunnen we achter uw oren gaan lopen krabben. Als je een deur waar voor de deur staat, moet je gewoon schuiven met dat geld en die rare loppen doen. Gewoon betalen. Gewoon schuiven. Tikken met je mars. Betalen.
Steven Brunswijk, welkom in de Taalstaat. Zeg, wat doe je in dit filmpje dat al honderdduizenden keren is bekeken trouwens?
Nou, het is eigenlijk niet zo moeilijk. In dat filmpje heb ik het meer over. Ja, daar ga je janken in Nederland altijd. En mensen aan het janken zijn over hoe krampachtig het wel niet in Nederland is. Ja, en dat is ook wel krampachtig in Nederland. Maar ja, dan heb ik zoiets van. Zo kijk maar eens naar een ander land. Of het daar beter is. En als het beter is, dan moet ik daar gaan zitten.
Ja. Nou, kon ik alles volgen, behalve met je mars. Wat bedoel je daarmee?
Nou, met je mars is eigenlijk hetzelfde als. Hij heeft veel in zijn mars zitten. De Nederlandse uitspraak.
Mm-hmm.
En Surinamers die houden van dingen veranderen. Dus we hebben het aangepast naar. Doe iets met je mars. Ja, ga iets doen. Ja. Betalen met je mars. Betaal nou maar gewoon. Dat betekent letterlijk vanuit je achterste dan. Maar ja, daar hebben wij het van gemaakt. Omdat het grapjes klonk. En veel. We gebruiken het nog steeds.
Nou ben jij de Brabo-neger. Dat heb je zelf verzonnen, die term. Je hebt jezelf die Brabo-neger genoemd. Dat is een combinatie van neger en Brabander. Hoor je die combinatie ook terug in jouw taalgebruik? Een beetje Surinaams en een beetje Brabants?
Ja, ik spreek nog steeds vloeiend Surinaams. Ik spreek Brabants. Ik spreek normaal Nederlands als het me uitkomt dan. Doe ik mijn best voor, maar ik heb wel de Brabants tongval. Maar tijdens mijn voorstelling hoor je het Brabants terugkomen. Surinaams. Hoor je terugkomen. Ik spreek Surinaamse woorden. Die vertaal ik dan gelijk tijdens mijn voorstelling. Maar ik maak er een mooi mengelmoesje van, ja.
Ja, een uniek mengelmoesje ook, denk ik, hè?
Ja. Ik ken meerdere vrienden in mijn omgeving die hetzelfde kunnen. Alleen, ik ben dan een soort van trendsetter wat dat betreft. Maar ik wil alleen aan de jongens meegeven in Nederland. Of je nou in Friesland woont, of in Maastricht, of in het oosten of het westen van Nederland. Ja, hou je gewoon aan. Schaam je niet voor je dialect. Dat maakt niet uit. Als je Fries spreekt, spreek lekker Fries. Ook al heb je kleurtje of geen kleurtje, dat boeit niet. Want daar woon je en dat is een kwestie van mooi aanpassen.
Ja, dat is de taal van thuis wat dat betreft. Nou wil je met je voorstelling laten zien dat we in Nederland doorgeslagen zijn wat betreft ongeschreven regels. Om wat voor soort ongeschreven regels gaat het dan wat jou betreft?
Ik heb bijvoorbeeld een stukje in mijn voorstelling waarin ik het heb over het feit dat ik door het centrum loop van Tilburg, winkel in, winkel uit. Dan ben ik aan het lachen met dat winkelmedewerksters. Ik kom wat oude vrienden tegen en dan kom ik thuis. Nadat ik 2 uur in het centrum heb gezeten. En dan zie ik een stukje spinazie tussen mijn tanden. Dan denk ik, godszaak, had niemand even kunnen vertellen.
Ja.
Maar niemand zegt het, omdat ze dan, ja, je weet niet hoe zo'n persoon reageert. En daar heb ik het over een stukje spinazie. Maar voor hetzelfde geld heeft iemand een wat sterkere geur bij. Met andere woorden, hij meurt een beetje. Ja, wat doe je dan? Ga je dan zeggen, ja, je stinkt een beetje? Of ja.
Wat zou jij doen?
Nou, ik zou zeggen, je hebt wel een behoorlijk sterke geur bij. Of als iemand uit zijn mond stinkt, ja, heb je kauwgompje. Als je persoon zegt van, nee, dankjewel. Nou, doe toch maar.
Ja, op een fijne en mooie manier mensen toch even wijzen op het probleem dat ze met zich meedragen. Maar vind je dat wij te beleefd zijn in Nederland, te terughoudend?
Ja, veel te veel. Ja, ik was bij een gesprek een keer en die dame die was iets aan het uitleggen, maar die dame die sprak met consumptie. Dat is niet erg, maar dan moet je er iets van zeggen. Maar de persoon waarmee ze in gesprek, ik zat aan de zijkant van dat gesprek. En ze waren met elkaar aan het praten. En die dame die sprak niet continu met consumptie. Er kwam om de zoveel woorden kwam er een druppeltje uit. En je zag de andere persoon gewoon het pas wegvegen als die dame niet aan het opletten was. Dan denk ik, godzak, zeg even van hallo, ik ben wel gedoucht vanmorgen. Kun je toch zeggen?
Ja. Maar nee. En hoe reageren mensen als jij dat soort dingen wel zegt?
Sommigen reageren verontwaardigd, sommigen reageren een beetje boos. Maar ja, ze weten in ieder geval wel wat ze allemaal hebben. Hè? Ze
weten
van, ja, er is geen onduidelijkheid meer. Ik ga toch niet. Om een ander voorbeeld te geven, ik hou er niet van als mensen in mijn comfortzone komen. Als mensen op afstand blijven en dan hebben we een gesprek. Maar als mensen heel dichtbij komen, is het niet fijn praten. Dus als mensen heel dichtbij komen, zeg ik van goh, je staat in mijn aura, man. Dus even een stapje naar achteren, zou ik fijn vinden. En dan zie je ze raar kijken. Maar dan is het gelijk duidelijk, dat het gesprek kan continueren op fatsoenlijk manier. Maar als mensen naar achteren stappen, wat doet die andere persoon dan meestal? Nu doet een stapje naar voren. En voor je het weet sta je tegen de muur aan te praten. En die persoon heeft consumptie. Nou, daar heb
je
pech gehad.
Ja, daar heb je echt vette pech gehad. Nou noem je jezelf de Brabo-neger, hè? Nou is dat woord neger de laatste tijd nogal omstreden geraakt. Wat vind jij daarvan?
Ach ja. Ik heb zoiets van, het is voor mij een woord. De negatieve lading heeft, ja. Maar ja, ja. Ik ben niet zo van de woorden, man. Ik ben trots dat ik uit Brabant kom. Dat ik uit Suriname kom. De naam neger draag ik, daar ben ik. Ja, en dat is zo'n benaming. Ja, je kan een stoel ook heel vaak negatief noemen. Dan wordt die stoel wordt ook een negatieve benaming dan. Dat klopt.
Dus zeg jij, die ophef is een tikje overdreven?
Ik vind die ophef een beetje overdreven. Want je kan overal op lopen bitchen en lopen zeuren. Dan kun je overal wel ergens iets van vinden. Maar ja, uiteindelijk gaat het ten koste van je eigen leven.
Ja.
Dus je moet
je zit jezelf maar in de weg, wil je
zeggen. Zit jezelf maar in de weg, want je hebt er niemand mee, alleen jezelf. Nou, je kan actie voeren zolang je wilt. Maar ja, dan heb je dat gedaan en dan, ja. Dan is er weer iets anders waar je aan stoort. Dus ja, Just live your life. Gewoon leven.
Als Brabo-neger. Nou, komt die Brabo-neger, neem ik aan, ook voor in je nieuwe voorstelling? Als ik mezelf kon zijn?
Jazeker. Je komt vaak voorbij, ja.
Ja, dat is toch wel jouw tweede ik, hè, die Brabo-neger.
Ja.
Wat bedoel je trouwens met die titel, Als ik mezelf kon zijn?
Met Als ik mezelf kon zijn bedoel ik dat... Stel je nou eens voor dat je 24 uur jezelf zou kunnen zijn. Zonder dat je iemand iets van je vindt. Of zonder dat er gescholden wordt. Of geweld gebruikt zou worden. Dat je 24 uur jezelf zou kunnen zijn. Zonder dat je veroordeeld wordt. Nou, iedereen in Nederland heeft wel een lijstje. En er staat altijd iemand stip bovenaan. Die je dan eventjes wel de waarheid zou willen spreken. Waar je al een jaar inhoudt, zeg maar. Ja. Nou, ik heb ook wel een lijstje met een 600-700 personen erop zitten.
600-700 zelfs?
Ja, ik heb wel een lijstje, is behoorlijk lang.
Wordt een lange voorstelling.
Ja, maar we houden onszelf in. Waarom houden we onszelf in? Omdat het niet verantwoord is om jezelf uit te laten op zo'n manier.
Waar we het net eigenlijk ook al over hadden, hè?
Ja.
Met die spinazie niet... op je tanden.
Ja, precies. Dat is niet netjes. Maar een bekende van jou, je werkgever, die iedere keer weer een grap heeft... waar je niet grappig vindt. Maar ja, als zo'n dag aangebroken zou zijn... zou je toch even kunnen zeggen... hé, Hans, je bent geen cabaretier, toch? Nee, laten we dat maar zo houden, man. Ja, dat kan op zo'n dag.
Dus eigenlijk een pleidooi voor directheid, jouw voorstelling... Als ik mezelf kon zijn. Het gaat ook nog even over kunstmatige intelligentie, hè?
Ja, daar loopt de kunstmatige intelligentie tijdens mijn voorstelling mee. Zijn naam is Ali S. Klinkt een beetje vreemd, maar staat voor Algemeen Landelijk Informatiesysteem. Kortweg Ali. En ja. Ali die corrigeert mij tijdens mijn voorstelling... als ik iets heel racistisch roep... Ja, dat corrigeert Ali. En Ali zegt dan, ja, dat is behoorlijk racistisch. Ja, waar ik weer een grap terugmaak.
Dus Ali probeert eigenlijk te voorkomen dat je jezelf kunt zijn.
Ja, precies. En die tweestrijd is leuk.
Ja, en die gaan we zien in die voorstelling Als ik mezelf kon zijn. Die gaat donderdag in première in Tilburg. De stad trouwens, waar volgend jaar Koningsdag gevierd gaat worden. Met een optreden van de Brabo-neger, neem ik aan.
Nou, daarvan uitgaan natuurlijk. Hè, want dan moet ik mag natuurlijk niet ontbreken.
Nee, gewoon direct zijn tegen die hele koningsfamilie.
Ja.
Is dat je streven?
Gewoon direct zijn, ja. En niet direct in onbeschoft, maar wel direct in van... ik vind iets wel prettig, ik vind iets niet prettig... of je moet jezelf niet in rare bochten gaan wringen.
Ik hoop dat je uitgenodigd wordt op Koningsdag 2017 in Tilburg. Steven Brunswijk, dankjewel dat je hier was. De première dus donderdag in Tilburg. En verder ben je de komende tijd nog te zien in Eindhoven, Veldhoven, Utrecht... Liemte, Waalwijk en Breda. Dankjewel, alle succes.
Dank je.
Jij loopt nu al zo lang naast me, jij gaat al zo lang niet weg. Je verwondert, je verbaast me, alles wat ik doe of zeg. Dat ontvang jij met je handen open, knijpt me net niet fijn. Al mijn zorgen, al mijn angsten, mijn geluk, mijn chagrijn. Alles lijkt je te verdragen. Ik mag alles bij je zijn. Al mijn goede en mijn slechte dagen, wil jij me dragen? Wil jij me dragen? Wil jij me dragen? Wil jij me dragen? Overal doorheen. Wil jij me dragen? Wil jij me dragen? Wil jij me dragen? Dan hoef ik niet alleen.
Zo lang naast me, aait me zacht over mijn hoofd. Je geeft en bent mijn kussen, je maakt waar wat je belooft.
Schenkt me thee, je kookt een eitje, brengt me zoet en brengt me zout. Elke morgen is van zilver, elke middag is van goud.
Jij geeft die glitter aan mijn dagen. Je bent me zo vertrouwd.
Maar ik wil je niet verjagen. Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Overal doorheen. Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Dan hoef ik niet alleen.
Als mijn lichaam. Zitten en mijn
de woede en de onmacht strijden om de grootste rol. Denk je dat je dan kunt komen? Om je armen warm en zacht. Om mij heen te staan en mij te helpen door de donkere nacht. Zal ik het dan aan je vragen? Als ik niet meer op eigen kracht. Hoeveel kan ik van je vragen? Zul jij me dragen? Zul jij me dragen? Zul jij me dragen? Zul jij me dragen? Overal doorheen. Zul jij me dragen? Zul jij me dragen? Zul jij me dragen? Dan hoef ik niet alleen. Zul jij me dragen?
Als ik stil word.
Zul jij me dragen?
Als ik kil word.
Zul jij me dragen?
Als ik val.
Overal doorheen. Zul jij me dragen?
Als ik struikel.
Mag ik dat vragen?
Als ik duik.
Mag ik dat vragen?
Als ik
dan
val.
Hoef ik niet alleen. Dan naast de vreugde ook de pijn. Voortaan van ons samen zijn.
Kun je me dragen? Dat waren Milou Frenke en Sjors van der Pannen. Milou Frenke schreef het liedje voor de dochters van een goede vriendin van haar. Die meiden die lijden aan het syndroom van Usher. Dat is een syndroom waar je langzaam doof en blind door wordt. En de opbrengsten van dit liedje komen ook ten goede aan onderzoek naar dat syndroom van Usher.
DNA van een BN'er. René Appel.
Vandaag een vrouw die om twee redenen in het nieuws is. Zojuist ging haar nieuwste film Brimstone, een western van Martin Koolhoven, in première op het Filmfestival van Venetië. En ze werd deze week moeder van een zoon met de naam Monty. En de vader is haar vriend Guy Pearce, haar tegenspeler in de film Brimstone. Goedemiddag, René Appel.
Goedemiddag.
Taalwetenschapper en schrijver. Laten we snel naar Carice van Houten gaan luisteren.
Nou, ik snap niet, is het dan omdat nu de economie beter gaat, dat mensen dan meer geld hebben, dus jonge mensen hebben... verdomme, dat moeilijk uit te leggen.
Dus jonge mensen hebben geen geld?
Nee, maar dus ook veel meer mensen die... jongen, want dat hoor ik ook steeds meer, dat er veel jonge mensen zijn die veel geld verdienen. Dus op hun 20ste al of op hun 24ste al, weet ik veel, IT. Ik weet niet eens wat dat betekent, maar IT, iets met IT hebben gedaan. En dan dus veel geld verdienen en ook nog geld van hun ouders hebben. Dus die kunnen dan makkelijk een huis kopen. Is het daardoor? Is het dat omdat we rijker zijn geworden?
Dit was 2001, 15 jaar geleden, dus ze was de gast bij Barend en Van Dorp. Kun je horen dat dat lang geleden is, René?
Ja, ik vind het wel. Haar stem klinkt toch behoorlijk jeugdig. Niet dat ze nu een oude stem heeft tegenwoordig, maar ze klinkt toch jeugdiger dan tegenwoordig. Bovendien, ze is weinig taalvaardig op dit moment. Of ze hapert, ze stottert een beetje, ze herneemt haar zin. Ze begint opnieuw. Godverdomme, dat is moeilijk uit te leggen, zegt ze. En wat heel opvallend is, misschien dat ze zich een beetje voordoet als naïef meisje, maar ze weet nog niet wat IT betekent. Dat lijkt toch wel een beetje vreemd. Maar goed.
Jij luistert, ik weet niet, wat gaat een demootje of zo?
Ik kreeg een demootje, ja. Eigenlijk. Ja,
en toen dacht je, dat ga ik doen.
Dat dacht ik eigenlijk vrijwel meteen. Omdat het kwam meteen binnen, dat liedje. Ik hou heel erg van het melancholische wat in zijn muziek zit. En ja, dat druipt eruit. Mm-hmm. En het is een heel mooi liefdesliedje wat niet... En het is heel broos. En het vertelt ook een beetje hoe broos de liefde is. Maar toch is het ook door de muziek... Is het toch groter dan dat. Is het ook... De titel is Fear Not, hè, Wees Niet Bang. En ik vind het juist of zo in deze tijd... Het is zo mooi om een liedje te horen waar je troost uit put.
Hier is Carice van Houten, de gast in De Wereld Draait Door, om te praten over een lied dat ze samen zong met Michael Prins. Wat doet ze hier, René?
Nou, ze is wat beter van de tongriem gesneden dan in het eerste fragment, maar ze hapert en stottert nog steeds.
Dat hoort een beetje bij haar.
Dat hoort een beetje bij haar. Maar het is ook niet zo gek, hoor, als je weet hoe de taalproductie van mensen verloopt. Mensen hebben een boodschap die ze willen overbrengen. Dan moeten ze de juiste syntactische structuur voor kiezen, de grammatica. Dan moeten ze de woorden kiezen. Die moeten ze opdiepen uit wat heet hun mentale lexicon. Die moeten ze goed uitspreken.
Eigenlijk en dan ook nog eens live op televisie.
Eigenlijk is het een veel groter wonder dat het nog wel eens goed gaat. In plaats van dat het af en toe fout gaat. Dat moet je bedenken. Ik wil nog wel wijzen op een paar wat moderne zinswendingen. En zeker eentje, dat liedje kwam meteen bij mij binnen. Dingen komen tegenwoordig meteen binnen. En of zo, ik vind of zo... Of zo.
Wat is nou
zeg
of zo?
Maar, Of zo. Dat is om dingen een beetje twijfelachtig te maken. Ik vind het eigenlijk wel, maar misschien ook niet helemaal.
Nee, je pint je nergens op vast, zou ik
maar
zeggen.
Nee, zo is het.
Het volgende fragment moet ik eventjes inleiden. Dat komt ook uit De Wereld Draait Door, maar dan uit 2013. Kees van Hout is dan samen met Halina Rijn te gast over het boek dat ze samen schreven. En je moet weten dat Caries toen een relatie had met de zoon van Matthijs van Nieuwkerk.
Ik wil ook niet een soort moeder worden natuurlijk van weet ik voor hoe oud. Dus eerst maar eens een man vinden.
Wat denk jij, Caries? Hier ben ik wel erg nieuwsgierig. Ja.
Ik zou zeggen, zullen we daar bij het kerstdiner verder over?
Dat is toch humor van
Caries? Dat is zeker humor. Nee, maar het is zeker een gevatte vrouw. Dat merk je het wel meer optredens, hoor. Hier zet ze eigenlijk, ik wil niet zeggen Matthijs van Nieuwkerk op zijn nummer, dat niet. Maar ze maakt een grap van het feit dat hij toen nog op dat moment haar, als het ware, schoonvader was. Of schoonvader in spe, moeten we misschien zeggen.
Ja, dus ad rem is ze wel zeker.
Ad rem is ze zeker, ja.
Te zijn hebben. Wat grappig.
Oh, ik kom er net binnen. Ja, je ouders zijn hier in de zaal. Hij loopt nu...
Wat grappig, hij is hier. Nu zie ik hem helemaal niet. Mijn vader is een hele bijzondere man.
Ik was net uit de college tour. 2013 was dat ook. Waarom wilde je dit laten horen?
Nou, dat is even in aansluiting op het voorgaande fragment. En misschien ook wel voor het goed maken dat we een paar keer hebben laten horen in wat stotterende, haperende, hakkelige opeenvolgingen. Hier is ze weer... Bijzonder ad rem, ironisch ook. Haar vader komt net binnen, de camera is op hem gericht. Mensen zien hem in het beeld. Een heel bijzondere man, zegt ze. En ja, ze kan natuurlijk niet zeggen, ik waardeer mijn vader bijzonder. Dat klinkt altijd zo neutraal. Nee, ze overdrijft het een beetje. Maar gek genoeg kreeg het daar juist veel meer betekenis.
En er is één persoon waar ik natuurlijk ongelooflijk dankbaar... aan ben, voor ben, mee ben. Ik ben het even kwijt. Lieve Paul, ouwe Dimmes. Ik wil je heel graag bedanken voor al je ongelofelijke vertrouwen in mij. En je lef en je humor en je warmte en je speelsheid. En ongelofelijke vertrouwen in mij. Dat heb ik enorm, daar ben ik je enorm voor van. Ik ben ongelooflijk trots op je.
Ja, zo kennen we er weer een beetje.
Ja, zo kennen we er weer, ja.
Ze kreeg in 2006 een Gouden Kalf voor haar rol in Zwartboek. Een film van Paul Verhoeven. Ze bedankt hem uitvoerig. Dat doet ze op een echte Caries van Houten manier. Zo te
ja, op een echte Caries van Houten manier. Maar je kunt hier ook heel goed de emoties horen die erheen spelen. En dat vind ik heel goed. Ze zoekt naar woorden. Ik ben dankbaar aan voor mee.
Kan schelen als ik het maar uitdruk.
Als ik het maar zeg. En ook het herhaald gebruik van ongelooflijk. Ze zegt twee keer, ik ben ongelooflijk dankbaar. Ze noemt hem ook nog, Paul Verhoeven, ouwe Dibbes. Weet je wat dat betekent, Dibbes?
Nee. Dibbes, ja, ik begrijp het wel, maar...
Je begrijpt wel, dat is een soort troetelnaam voor een oudere man of voor een hond. Dus als ze jou een ouwe Dibbes gaan noemen, dan heb je een zekere leeftijd bereikt. En het is sympathiek, positief bedoeld. Het woord komt overigens uit het Bargoens. En het Bargoens is weer voor een groot deel gebaseerd op het oude Jiddisch.
Maar zeg maar even de oude Dibbes hier. De oude Dibbes, mooi.
Het is moeilijk, omdat ik ben best wel een pleaser van huis uit. Heel lang te gaan wachten is sowieso niet echt mijn ding.
Ja, twee uitspraken aan elkaar gezet. Ook uit College Tour. Wat is hiermee aan de hand?
Nou, een paar dingen meer. Laten zien toch dat zij een jonge vrouw van deze tijd is. Gebruik die enigszins moderne uitdrukking. Best wel een pleaser. Dat is niet mijn ding. Ik wijs dus nu op dingen die ze wel zegt. Ik zou ook kunnen wijzen op dingen die ze niet doet. Ze heeft bijvoorbeeld niet de Gooise R van veel vrouwen in haar leven. Daar, dus raar. Dat zegt ze niet. Ze heeft gewoon een goede R. En wat ze ook niet heeft, is dat wat veel jonge vrouwen tegenwoordig hebben, dat haaltje naar boven. Dat boek, dat moet ik nog lezen. Dat heeft zij niet.
En wat is dat dan, dat zij dat juist niet heeft? Wat zegt
dat
over
dat
haar?
Dat weet ik niet. Ze is zelfstandig. Ze kiest haar eigen taalgebruik. Ze gaat in ieder geval niet mee met die trend. Dat is duidelijk.
De enige manier om het leven mee te dealen is go with the flow. Gewoon losgaan met het
meegaan met wat er op je afkomt. En niet je te veel proberen vast te houden aan de zijkanten, denk ik.
Het klinkt als een contradictie, want je zegt ook, ik ben een enorme control freak. Ik wil
dat klopt.
Weten wat er gebeurt met me.
Ja, nee, dat is waar.
Hebben wij ook een beetje gemerkt in voorbereiding op dit programma. Jullie wilden graag weten welke filmpjes komen erin.
Nou ja, ik ben een control freak, dat is absoluut waar. Maar ik ben vooral een heel erg vat vol tegenstrijdigheden.
Opnieuw een fragment uit de College Tour. Wat kun je hierover zeggen?
Nou, ze redden zich er prachtig uit. Want eerst heeft gezegd dat ik ben A. En dan heeft gezegd dat ik ben B. Ja. Nou ja, ik ben een vat vol tegenstrijdigheden. Dus ik kan alle twee. Niemand hoeft mij erop te wijzen dat ik eigenlijk per se altijd consequent moet zijn voor het ene. Want ja, nou ja, ik denk ook wel eens iets heel anders.
Ja, nee, het is heel taalvaardig hier.
Dat is heel taalvaardig. Ze redden zich er prachtig uit.
Eerst kijken of wil je eerst iets zeggen?
Ik wil eerst iets zeggen. Nou ja, nee, dat dit ten eerste een briljante cover is. Dat je van Beyoncé van dat nummer dit kan maken. Deze man, ja, die gaat gewoon recht bij mij naar binnen.
Opnieuw 2013, ja. Opnieuw De Wereld Draait Door. Ze heeft het over haar muzikale voorkeur. Waarom juist dit fragment?
Nou, ze heeft behoorlijk assertief. Dat waardeer ik ook wel. Als je het hele stukje van de uitzending ziet, dan merk je dat Matthijs van Nieuwkerk door wil. Die wil niet veel praten, die wil vooral ook muziek laten horen. Maar dan zegt ze, nee, ik wil eerst iets zeggen.
Maar het is ook zijn haar schoonvader op dat moment eigenlijk.
Ja, aanstaande schoonvader. Schoonvader in spe. Maar het valt verder niemand op. Dat vind ik, deze man komt recht bij mij naar binnen. Dat vond ik zo'n rare uitdrukking. Als die uit de context worden, denk ik, oh, wat is er nou aan de hand?
Opnieuw een tikje ongelukkig geformuleerd wellicht.
Ja, ja.
Maar we vergeven het Carice weer wel, hè?
Ja, ja.
En ik denk ook zeker dat me dat wel gevormd heeft. Ik denk zeker dat De Zwijgende Film voor mij een inspiratie is geweest, in de zin van, je kunt heel veel zeggen zonder te praten.
Is dat je handelsmerk misschien?
Ik moet zeggen dat ik het liefst scène speel zonder tekst.
En niet uit luiheid?
Soms uit luiheid. Ook soms denk ik, oh, moet ik godsnaam die zingen aan het bek krijgen. Maar meestal omdat ik denk, in lichaamstaal is er al zoveel te lezen en je kunt zoveel met je ogen doen.
Weer vroeg met het College Tour. Ten slotte, René, wat doet ze hier?
Nou ja, gezien het voorgaande is het niet zo gek dat ze kiest voor stil spel, zal ik maar zeggen. Want in het formuleren en zinnen bouwen, dat is niet haar sterkste punt.
Nou, mooie samenvatting als het gaat om het taalgebruik van Carice van Houten. Hoe luidt jouw eindoordeel?
Carice van Houten, een geweldige actrice. Niet altijd even taalvaardig, maar soms kan ze toch heel goed uit de hoek komen.
Dankjewel, René Appel.
Taaltip.
Stripliefhebbers kunnen vanaf vandaag ook terecht in Rotterdam. In de Wijnhaven is zojuist het nieuwe stripmuseum Strips geopend voor publiek. Liefhebbers van het beeldverhaal kunnen zich onder meer vergapen aan de openingstentoonstelling. Die is gewijd aan het werk van Martin Lodewijk, de schepper van onder meer Agent 327. En het is de bedoeling dat het museum meer wordt dan alleen maar plaatjes kijken.
We zijn bezig met driedimensionale stripkamers te maken. En ook zal er merchandise bij komen van die beeldjes en dergelijke. En we doen dan ook nog films, tekenfilms en game art.
Ja. En je moet hier de trap op, zo te horen aan jouw stem.
Ja, het museum is elke dag behalve maandag open tot 17:30. Stripmuseum Strips in Rotterdam. Tot zover deze uitzending van De Taalstaat. Volgende week zijn we er weer. En in de tussentijd wens ik u een heel fijn weekend. Tot volgende week.
KRO en CRV. Iedereen is geïnteresseerd in wereldnieuws. Maar er is ook jouw wereld. Jouw buurt. Jouw straat. En nu vragen we je, wat maakt jouw buurt jouw buurt? Hoe goed ken jij je buur eigenlijk? Vertel het in het buurtonderzoek. Ga naar krant.nl. Als dank krijg je de krant uit jouw regio nu 2 weken gratis.
Ik ben Marinka de Haan, een van de mentoren van Mentorschap Nederland. Wij staan mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zo vindt mevrouw Van As het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgt. Als haar vaste, vertrouwde mentor help ik haar daarbij. Kent u iemand die een mentor nodig heeft? Of is het mentorschap iets voor u? Kijk op mentorschap.nl.
Dag je dierenpark. En weer terug. De nieuwe elektrische BMW i3 heeft een bereik tot maar liefst 300 kilometer. U kunt er dus een dagje mee weg en weer naar huis. En dat met maar 4% bijtelling. Ervaar het rijplezier van de auto van vandaag. Ga nu naar bmw.nl.